Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 72 en daarvan het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zullen vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Het ellendig volk wordt dan uit lijden, door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. 72, het tweede vers. We gaan samen lezen uit Psalm 40 en vanmiddag de versen 10 tot en met 18. Psalm 40, de versen 10 tot en met 18. In aansluiting daarop zingen wij het achtste vers van Psalm 40. Verheug het volk, verblijd hen allen heren die naar u zoeken te elken stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, den grote God zij eeuwig lof en eer. En wat er verder volgt, Psalm 40 vers 8. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Want kwaden tot zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds, en mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden, en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming, die van mij zeggen, ha ha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat de liefhebbers uw heils geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Tot zover de schriftlezing. En die dus spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij mogen nog een keer gaan luisteren wat de Heere ons laat horen in Psalm 40. En nu het laatste vers van deze psalm. Een psalm van David. Het 18e vers van Psalm 40. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, weer zijn wij op die plaats gekomen waar uw woord open ligt. En waar uw woord gepredikt wordt. De rol des boeks is met uw naam vervuld. En niet alleen met uw naam, Heer Jezus Christus, als de Zoon van God. Maar de rol des boeks is ook vervuld met uw naam, o Vader in de hemel. En de rol des boeks is ook vervuld met uw naam, o Heilige Geest. En laten wij dat mogen overdenken deze middag. Dat we in een uur van nabetrachting samen zijn gekomen. Om terug te kijken naar vanmorgen. En in de stilte te overdenken wat er deze morgen in dit uw bedehuis heeft plaatsgevonden. Waar het hoorbare evangelie klonk. Waar het zichtbare evangelie erbij gevoegd werd door u. En waar het ging over dat heerlijke werk. Hoe u, Heer Jezus Christus, tot uw Vader sprak. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Vader, om uw welbehagen te doen. En het is de Heilige Geest die het ware geloof werkt en versterkt in het hart van degenen die zalig worden. Zij worden de zoekers en de liefhebbers van het heil des Heren genoemd in deze psalm die deze middag voor ons open ligt. En zo mogen weer horen uit de rol des boeks. Heren, wij bidden u of u opnieuw in ons midden wil zijn. U was er toch vanmorgen, onder de prediking en in de tekenen van brood en wijn. Maar wilt u er ook vanmiddag zijn, alstublieft, Heren. En dan bidden wij dat allereerst voor degenen die geen geestelijk leven kennen, die nog onbekeerd zijn. En die het niet kunnen verstaan. En waar het allemaal om gaat rondom de tafel des Heren. En nu bidden wij u, Heren, zoudt u ze vanmiddag willen opzoeken. We hebben het toch vorige week gehoord dat gij uzelven wil neigen tot zondaren. Die liggen op het vlakke van het veld, vertreden in hun geboortebloed, in hun verlorenheid, in hun zonde. Ze kunnen zichzelf er niet uit verlossen, Heren. Maar wil u ze roepen, wil u ze trekken? Heren, zou het vanmiddag zo mogen zijn dat er blijdschap mag zijn in de hemel. Over een zondaar en zondares die tot bekering komt. Daal af, Heren, met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Heren, u weet ook waar u zelf dat goede werk begonnen bent. En u zijn er in ons midden, Heren, die dat niet kunnen ontkennen. Maar het heilig avondmaal is zo'n grote zaak. Dat staat zo ver weg. Hoewel er bij tijden een betrekking kan komen. Een verlangen om daar ook nog eens in een rechte weg aan te mogen zitten. En vanmorgen zijn ze weer afgebleven. U weet wat dat betekent. Ook als het zelfs zo kan zijn en dat er toch enig licht over de middelaar gekomen is. Dat er enig licht in de duisternis gekomen is over die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. En dat we zo onder de prediking van het woord wel eens hebben mogen proeven zijn onuitsprekelijke zondaarsliefde, maar dan toch zo op afstand gebleven. Dan kan het zomaar stormen nadat het weer avondmaal geweest is. Het kan zomaar weer verward raken van binnen. Maar Heere, wilt u dan nader onderwijs geven, want u weet volmaakt wat de zulken nodig hebben. En als we gekomen zijn, Heere, u weet hoe het was aan de tafel des Heren. Laat het voor uw volk en kinderen nog een moment zijn om te mediteren, terug te denken aan vanmorgen. En dan weet u precies hoe het geweest is als onze ziel een gewaterde hof was. Als wij de onuitsprekelijke liefde en trouw van Christus ondervonden hebben. Of dat wij misschien toch daar in de stilte hebben gezeten. Of misschien wel met aanvechtingen toch nog, omdat de duivel erop afkwam. U weet hoe onderscheidend kan zijn. Wilt u dan in de nabetrachting naar het hart van Jeruzalem spreken? En als het zo zou zijn, Heren, wij weten dat niet, maar u wel, als wij onwaardig aan die tafel gezeten hebben. Heren, laat het ons dan ook weten. En als we er juist zo bang voor zijn, Heren, wilt u ons dan laten zien, als het wel op een waardige wijze mocht zijn. Heer, u weet zo de onderscheiden toestanden van ons mensen. Heer, zou u in een uur van nabetrachting willen komen? En wat het woord, wat wij deze middag gaan overdenken, mag dat nog tot zegen zijn? Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Misschien zitten we zo wel vanmiddag in de kerk. Misschien zitten we zo wel thuis mee te luisteren, maar dat we dan onder de prediking mogen ervaren. Maar de Heere denkt aan mij. Heere, geef dat toch. En wilt u dan afdalen? En wil u ons allemaal leren om nooit boven dat gebed, dat korte, tere gebed uit te kunnen komen. O mijn God, vertoef niet. Zo mogen wij samen zijn, Heere. Wil u erbij zijn. Drie enige God. En dat u ons verblijden zou in uw bedehuis. Dat uw naam verheerlijk mag worden, ook onder de prediking. Want daar gaat het toch om. Om de grootmaking van uw naam. Zoudt u zo ons willen gedenken in uw gunst. Heere, wilt gij uw koninkrijk uitbreiden. Hier in de gemeente, in ons vaderland, in deze wereld. Denk aan uw vervolgde kerk. Denk aan uw bondsvolk Israël. Heer, u weet ook die plaatsen waar uw woord nog nooit gebracht is. Zoudt u daar ook nog zendelingen naar heen willen sturen? En als er mensen bezig zijn uw woord te vertalen in een taal waarin het nog niet is, zegen ook dat werk. Want u zult doorgaan met uw werk. Zij zullen komen van het noorden, van het zuiden, van het oosten en het westen. En straks zullen zij aan mogen zitten met Abraham, Isaac en Jacob. De bruiloft van het Lam. Heere, doe ons zien dat de dag des Heren dichterbij komt. Uw voetstappen zijn hoorbaar in alles wat er gebeurt in deze wereld. Geef dat wij bereid zouden zijn u te ontmoeten. Wees ook met alle mensen die in grote nood verkeren. En er is zoveel nood onder de mensen, Heere, onder kinderen, jongeren en ouderen. Heer, het zijn uw schepsels. Zoek ze op in hun nood. En wilt u ze redden uit alle nood. Ja, wilt u ook allen gedenken die een hoge positie in deze wereld hebben. Die regeren. Ook ons koning, onze koningin, ons vorstenhuis dragen wij aan u op. Zoudt u zo onze gebeden willen horen? Niet dat wij dat verdiend hebben, Heere, maar doe het uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt weer gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En ter voorbereiding op de prediking gaan wij nu samen zingen alle versen van Psalm 70. Psalm 70, de versen 1, 2 en 3. amen van de prediking zingen wij het tweede vers van Psalm 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet mij gunst aanschouwen. Kriep God niet vruchtloos aan, hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. Psalm 3, het tweede vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een van de godvrezende koningen over Juda is koning Josia geweest. Maar toen deze koning tot koning werd uitgeroepen, jongens en meisjes, was hij nog heel erg jong. Toen was er nog geen sprake in het begin van zijn regeringsperiode van de reformatie die hij later zou gaan uitvoeren onder het volk. Het was juist in die begintijd dat hij op de troon zat als kleine jongen, nog een tijd waarin het volk veel zondigde. En wat deed de Heere toen? Toen riep hij de profeet Sefanja om het volk te waarschuwen voor de zonden die zij deden. Hij moest de zonden aanwijzen, hij riep indringend op tot bekering en hij moest ook het oordeel aankondigen als het volk zich niet zou bekeren en zou blijven voortgaan op hun zondeweg. En elke keer als deze profeet Sefanja sprak over het oordeel dat eenmaal komen zou, sprak hij over de dag des Heren. De dag des Heren zou komen, dat is de dag van het oordeel. En wat Sefanja en ook andere profeten hebben geprofeteerd is gebeurd, want uiteindelijk is het volk in de ballingschap terechtgekomen. Dat was het oordeel en toen dat begon was de dag des Heren daar. Maar was het toen helemaal verloren met dat volk van Israël? Was het toen helemaal verloren met dat verbondsvolk van God? Werd iedereen die tot dat volk behoorde uitgeroeid? Nee, gelukkig niet. Want de Heer heeft te midden van dat oordeel een overblijfsel gelaten. Hij heeft een volk doen overblijven. Jawel, dat was een volk dat arm en ellendig was in zichzelf. Maar juist des te meer leerde om op de naam des Heren te betrouwen. En zo heeft Sefanja mogen prediken. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een arm en een ellendig volk. Die zullen op de Heren vertrouwen. Zo doet de Heren dat nog, gemeente. Want de laatste dag des Heren is aanstaande. De laatste trap van Jezus' verhoging wordt bijna bereikt. En ook in het laatste der dagen zal de Heere een overblijfsel houden hier op aarde. Een volk dat arm en ellendig is, maar dat ook heden ten dagen, in de laatste der dagen, steeds mag leren op de naam des Heren te betrouwen. Een volk dat zal blijven uitzien, steeds weer opnieuw, naar de komst van Christus. Die nooit boven het adventsleven uitkomen. Dat is ook gebleken in het leven van David. En aan het einde van deze bijzondere psalm die hij zijn leven heeft mogen dichten, horen wij daar iets van. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. En laten we dat woord in een uur van nabetrachting eens gaan overdenken. We schrijven als thema boven de prediking een blijvende adventsgestalte. Een blijvende adventsgestalte. Drie gedachten. Dat is allereerst een ootmoedige gestalte. En dat kunnen wij opmaken uit de woorden ik ben wel ellendig en nooddruftig. Het is tegelijkertijd een gelovige gestalte, want wij horen David als in één adem erachteraan zeggen, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. En tenslotte is het ook een biddende gestalte, de laatste woordjes van onze tekst. O mijn God, vertoef niet. Een blijvende adventsgestalte, dat is een ootmoedige gestalte, dat is een gelovige gestalte en dat is een biddende gestalte. Psalm 40. Davids psalm. Wat heeft die man mogen getuigen, hè? Bij wie heeft het hart geraakt? Mogen we toch in uw nabetrachting toch wel vragen. Wie heeft er een beetje met David mogen meezingen? Vanmorgen, vorige week. Davids psalm. Zijn er in ons midden die het afgelopen week hebben mogen ervaren? Vandaag hebben mogen ervaren. Het is niet alleen Davids psalm, maar ook mijn psalm. Toegepast door de Heilige Geest. O, wat heeft David rijk mogen zingen van Gods genade in Christus voor een arme zondaar. En al was het Davids lied, toch lag de nadruk in deze psalm absoluut niet op David, maar op de Heere. En daarom was het hart van deze man vol van de Heere. Daarom begeerde hij niets liever dan de daden van de Heere te verkondigen. En vanmorgen heb ik er ook al op gewezen, ik doe het nog maar een keer. Hoor hem toch eens zingen in vers 6. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. O, die wonderen, die gedachten van de Heere. Zijn God, en met name het wonder van de komst van Christus, voortgekomen uit de gedachten van God, uit de gedachten des vredes die de drie enige God gehad heeft. Zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen en uw wet is in het binnen van, in het midden van mijn ingewand. O David kon het niet op. Zijn hart was vervuld met heilsbespiegelingen. En hij wilde niets anders meer dan het lied van ene koning zingen. En zijn mond vloeide over van Gods eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Hoorde hem zeggen in het tiende vers: ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. O David is zo vervuld met de eer en de heerlijkheid van de Heere. Hij kan niet zwijgen. En als hij niet kan zwijgen, moeten de vijanden des te meer wel zwijgen. En hij zegt het ook in de versen 15 en 16. De vijanden van de Heere zullen beschaamd worden. Zij moeten zwijgen, maar daarentegen. En dan roept David eigenlijk allen op die de Heere vrezen. Zullen degenen die de Heere zoeken, de liefhebbers des Heeren verblijd zijn. En zeggen, de Heere zij groot gemaakt. En dan komt David bij het slotakkoord van zijn lied. Als hij zo rijk gezongen heeft over zijn God, over zijn Heere en over de grote daden van de verlossing, dan komt hij bij het slotakkoord. En wat zou u verwachten? Wat zou u misschien gezegd hebben, of jij? Zou je misschien gezegd hebben, nu verwacht ik, halleluja, loof zij de Heere. Nou, dat zou heel gepast zijn. En andere psalmen laten dat ook horen. Maar waar begint David mee in dat slotakkoord? Ik, een heel klein woordje, ik. En wat niet zoveel voorkomt in de Hebreeuwse taal, dat komt juist hier wel voor in dat laatste vers. Als het gaat om persoonsvormen, dan kun je aan de uitgang van een werkwoord zien of het ik is, of jij, of u, of hij. Zo wordt het eigenlijk altijd gedaan in de Hebreeuwse taal. Maar hier wordt David geleid door de Heilige Geest gedrongen om het aparte woordje in het Hebreeuws voor ik te gebruiken. En als dat gebeurt, dan ligt de nadruk op dat woord. Ik. Waarom doet David dat nu toch? Doet hij dat nu om alles wat hij over de Heere zijn God gezongen heeft te ontkrachten? Doet hij dat nu om alle aandacht eens op zichzelf te gaan vestigen, nadat hij zo de aandacht voor de Heere zijn God gevraagd heeft? Absoluut niet. Verre van dat. Eigenlijk staat er in de grondtekst nog iets bij. Dat eerste woordje dat vertaald is met ik, daar staat één letter voor. En gewoonlijk wordt dat vertaald met het woordje en. Dus feitelijk begint vers 18 en ik. Nadat David zo rijk van zijn Heere en God gezongen heeft, komt hij aan het eind een ogenblik tot zichzelf. En wat ziet hij dan, gemeente? Dan ziet hij dat grote contrast tussen die heerlijke God en hemzelf. Aan het einde van dit lied blijven er twee over, de Heere en ik. En wat gaat hij dan zeggen over die ik, over zichzelf? En ik? Ik ben ellendig en nooddruftig. Weet u wat David hiermee wil zeggen? Weet u wat David hier nou mee wil belijden? Dit, hoe groter en heerlijker de Heere voor hem werd, des te kleiner werd hij zelf. Hoe meer hij in deze psalm mocht gaan getuigen van die rijke, volzalige Christus die van de Vader gekomen is in deze wereld om ook David zalig te maken, hoe ellendiger en nooddruftiger hij zichzelf ervaarde. Het maakte hem juist in het licht van zoveel heerlijkheid een ootmoedige, kleine zondaar voor God. En is dat niet de ervaring van allen die de Heere vrezen? Hoe meer geloofskennis er komt van de Heere, hoe meer kennis er komt van de drie enige God, hoe ellendiger en nooddruftiger zij zichzelf ervaren. Ja, wat betekent dat dan eigenlijk? Wat wil David hier in onze psalm, in onze tekst nou zeggen met die woorden ellendig en nooddruftig? Nou, laten we eerst eens even naar het woordje ellendig kijken in onze tekst. Daar staat een woord dat betekent arm zijn. David bleef arm in zichzelf. Hij hoorde bij diegene waarvan de Heer Jezus later de bergrede zou zeggen: zalig zijn de armen van geest. En het gaat hier heel concreet om een geestelijke armoede, een geestelijke ellende. En wanneer ga je die ellende nou zien? Dan doet de Heilige Geest doorgaans twee dingen. Dan laat hij twee dingen zien. In de eerste plaats laat hij zien dat wij een vermeende rijkdom hebben, die elke mens van nature koestert. Dat kan van alles zijn. Rijkdom in de wereld, rijkdom in je bezit. Zelfs kunnen mensen zich rijk voelen met een uitwendige godsdienst, zonder meer. Hoe zegt Christus het ook alweer als hij op visitatie gaat bij de gemeente Laodicea? Gij zijt rijk en verrijkt en jullie denken nergens gebrek aan te hebben. Maar het is schijn. Het is een ingebeelde rijkdom. En dat laat de Heilige Geest zien. En tegenover die ingebeelde rijkdom laat hij zien wat de echte rijkdom is. Want met al die ingebeelde rijkdom blijft een mens in zichzelf arm, straatarm. En het wordt des te meer gezien als de Heilige Geest laat zien wat de rijkdom is in God. Wat een mens juist van nature mist. Kijk, en dat maakt een zondaar ellendig. Dat maakt een zondaar arm. En dat laat de Geest zien als een zondaar wederom geboren wordt. En hoe verder de Heilige Geest gaat leiden op de school van vrije genade. En hoe meer rijkdom er gezien, genoten en ontdekt wordt in God, in Christus. Hoe armer Gods kinderen in zichzelf blijven. Hoe meer Christus voor hen een volkomen algenoegzame zaligmaker zijn, hoe ellendig ze zich voelen buiten hem. O, wat zijn Gods kinderen in zichzelf altijd weer arm aan geloof, arm aan hoop en arm aan liefde. Maar juist dat maakt hen, en dan kom ik bij dat tweede woord, nooddruftig. Ook dat is het werk van de Heilige Geest. Hij ontdekt niet alleen aan die geestelijke armoede. Hij doet ook die geestelijke armoede beleven. Met welk doel? Opdat je een nooddruftige wordt. Dat wil zeggen dat er in je hart een levend verlangen wordt geboren om die genade te mogen ontvangen waar je hart zo leeg van is. Ik las in een preek van Joseph Charles Philpott een prachtige omschrijving van een nooddruftige. En ik ga het u maar gewoon voorlezen, want ik kon het zelf niet beter verwoorden. En ik kon me er helemaal in vinden. Hij schrijft, de nooddruftige is degene die niet alleen arm, leeg en naakt voor God is, maar die een levend verlangen heeft naar geestelijke zegeningen die toegepast worden aan zijn ziel. Een levendige ziel heeft de hemelse zegeningen nodig, die onmiddellijk meegedeeld worden aan zijn hart en geweten door de mond des Heren. Hij heeft verlossing nodig die aan zijn ziel geopenbaard wordt. Hij heeft het bloed van Jezus nodig dat gesprengd wordt op zijn geweten. Hij heeft ogenzalf nodig waarmede zijn ogen gezalfd worden om Jezus te zien. Ja, zijn ziel hijgt om in de zoete gemeenschap met de Heer Jezus te worden gebracht. Wat een prachtige uitleg van het woordje nooddruftig. En juist wanneer de volheid van de drie enige God steeds meer open gaat, wordt een mensenkind steeds nooddruftiger in het geloofsleven. En dan ga ik degene aanspreken die de Heere vrezen. Die horen bij degene die de Heere zoeken, de liefhebbers van de Heere, kinderen van God in ons midden. Hoe is het de afgelopen dagen geweest? Hoe is het in je leven geweest? Verstaat u David, die bij de opwas in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus in zichzelf steeds ellendiger en nooddruftiger geworden is? Hoe was het vanmorgen aan de tafel des Heren? Heb je vanmorgen een rijke zegen mogen ontvangen? Was je ziel vanmorgen ook zo'n gewaterde hof? Sprong je ziel vanmorgen ook zo op van vreugde vanwege de liefde Gods in Christus? Hoe moet het nu verder in het leven der dankbaarheid? Hoe moet het nu verder in het leven tot eer van de drie enige God? Hoe ga je nu je weg vervolgen om door het geloof te leven? Hoe zul je nu verder moeten door de woestijn van je leven met hoop en verwachting, waar allerlei gevaren zijn? Hoe zal het gaan met de liefde tot God en de liefde tot de naaste? Hoe zul je dat zelf kunnen opbrengen? Voel je het? Ellendig en nooddruftig. Daarom komen Gods kinderen nooit boven de adventsgestalte uit. En als ze het menen, moeten ze zichzelf maar eens onderzoeken wat er aan de hand is. Zij blijven nooddruftig zolang ze hier zijn, de strijdende kerk. En daarom blijven ze steeds die honger hebben en blijven ze steeds die dorst hebben naar Christus, die alles heeft, die een volkomen zaligmaker is, die een algenoegzame zaligmaker is, waarin werkelijk alles te vinden is voor een allesmissende zondaar. Nee, een onbekeerde zondaar kent dat niet, helaas. En ook een schijngelovige kent dat niet. Die kan wel praten over armoede, en die kan wel praten over nooddruft en ellende. Ze kunnen het ook wel beamen als ze horen dat hoe rijker Christus wordt, hoe armer een zondaar zich kan bevinden, maar ten diepste zijn ze geen nooddruftigen. Er is ten diepste geen echte honger naar de Heere Jezus. En daarom zullen ze ook nooit met vrucht avondmaal kunnen vieren. En zal hun ziel niet echt bewogen raken als er gezongen wordt: nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Maar het is zo anders bij degene die werkelijk ervaren dat ze geestelijk ellendig zijn en arm zijn. En juist daarom nooddruftig, dat zijn bedelaars aan de troon van Gods genade, die zijn arm van geest. En toch, juist diegene die zo ellendig en nooddruftig zijn, die nochtans niet kunnen nalaten met al hun ellende en nooddruft tot de troon der genade te gaan, toch zijn diegenen nameloos rijk. Moet je eens luisteren wat David zingt in het slotakkoord van zijn psalm. Ja, ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar dan richt hij zijn ogen op naar boven. En hij zegt het: maar de Heere denkt aan mij. Hij gaat de Heere direct aanspreken. Gij zijt mijn hulp. Gij zijt mijn bevrijder. En daarin komt David niet alleen openbaar als een ootmoedige zondaar, maar ook als een gelovige zondaar. Onze tweede gedachte, een gelovige gestalte. O gemeente, wat is het toch een wonder voor zo'n ellendige, voor zo'n nooddruftige, als de Heilige Geest dat geloof in je hart gaat werken en versterken, waardoor steeds sterker die zalige wetenschap in je hart mag komen: de Heere denkt aan mij. Wat is het toch een grote genade als je tot de Heere mag komen met het gebed: denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch ingena, om uw goedheid eer te geven. En je mag het ervaren, de Heere denkt aan mij. Het is opvallend dat als David deze woorden uitspreekt, dat hij niet meer de verbondsnaam Yahweh gebruikt. Heere met allemaal hoofdletters. Maar nu spreekt hij de Heere aan met de naam Adonai. En daarin komt zijn geloof al openbaar. In al zijn ellende, in al zijn nooddruft, mag hij zich overgeven aan de Heere. Aan zijn Heere, aan Adonai. Die alles in zijn handen heeft, die zijn kerk in zijn bezit heeft, die zijn kerk met zijn bloed tot zijn eigendom gekocht heeft en die daarom aan al zijn kinderen gedenkt. Met dat gelovig uitspreken Adonai mag David zich als een ellendige, nooddruftige toevertrouwen. Uitleveren aan de Heere die alles in zijn bezit heeft, waarmee hij David juist in zijn armoede tegemoet kan komen. En dat heeft David steeds weer ervaren in zijn leven. De Heer is hem steeds tot hulp geweest in alle nooddruft. De Heer heeft hem steeds weer bevrijd uit allerlei benauwdheid en gevaar. En David mag ervaren en weten hoe dat kwam. De Heere denkt aan mij. De Heere waar hij zo rijk van gezongen heeft in deze psalm, denkt aan hem. Juist in zijn ellende en nooddruft. David mag een ogenblik uitkomen bij de gedachte van de Heere. En wat is dat? Een heerlijke bezigheid in het geloofsleven. Om uit te komen en in de stilte te luisteren of te mediteren of te lezen over de gedachten van de Heere. Zoals we vanmorgen de dienst hebben afgesloten. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Dit slaan als Sadrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Wat moet dat toch een zalige wetenschap voor David geweest zijn en allen die de Heere vrezen weten ervan. De Heere denkt aan mij. In deze geloofsbelijdenis zitten rijke vertroostingen die het zo waard zijn om in een uur van nabetrachting met eerbied en stil ontzag te overdenken. Waarom? Wel, als David hier spreekt over de Heere denkt aan mij, dan heeft hij het inderdaad over de gedachten van de Heere, maar niet de algemene gedachten die de Heere heeft, bijvoorbeeld over zijn ganse schepping. Maar het gaat hier over bijzondere gedachten die uitgaan naar mensen. Want David zegt het toch, de Heere denkt aan mij. Hij was een mens. Wat was hij voor een mens? Nou, net als alle andere mensen, voortgekomen uit Adam en Eva. Nee, als hier staat dat de Heere aan mij denkt, dan betekent dat niet dat de Heere aan hele bijzondere mensen denkt, maar dat de Heere aan zondige mensen denkt. Dat de Heere wil denken aan mensen die diep gevallen zijn. Dat de Heere wil denken aan mensen die goddeloos zijn. Is dat al geen wonder, gemeente? Dat de Heere denkt aan slechte mensen. Dat de Heere van eeuwigheid een welbehagen in mensen heeft gehad. En dat laat ons weten dat de Heere van eeuwigheid al zulke gedachten heeft gehad. Nooit is de Heere God zonder gedachten geweest. Nooit is Hij zonder gedachten aan zijn volk geweest. Altijd, werkelijk, altijd, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijn al Gods kinderen, een schare die niemand kan tellen, in de gedachten van God geweest. Er staat zelfs in de schriften, gemeente, dat de Heere van eeuwigheid een vermaak had met de mensenkinderen. Weet je het nog van vanmorgen? Die lust, daar heb je het weer. Een vermaak met de mensenkinderen. Zo was het in het hart van de Vader, maar zo was het ook in het hart van zijn Zoon. En toen God de Vader zijn Zoon naar de aarde zond, bleef Hij aan al die mensen denken die verloren lagen, maar die Hij toch lief had met een eeuwige liefde. En toen de Heer Jezus Christus uit de hemel in de kribbe werd neergelegd en daaruit de maagd Maria geboren werd, dacht Hij aan zijn kerk. En zo ging Hij zijn weg op deze aarde. En overal waar de Heer Jezus zijn voetstappen zette, dacht Hij aan zijn volk. Als Hij predikte, dacht Hij aan haar. Als Hij bad, dacht Hij aan haar. Toen Hij kwam in de hof van Gethsemane, Hij dacht aan hen allemaal. Toen Hij stond voor het gericht van Pilatus, Hij was er niet één vergeten. Toen Hij op weg ging naar de heuvel Golgotha, Hij nam ze allemaal mee in zijn gedachten. Toen Hij zijn handen liet vastspijkeren aan het vloekhout, was zijn kerk in zijn gedachten. Toen Hij moest lijden aan dat vloekhout, toen Hij uitriep, Eloi, Eloi, lama sabachthani, dacht Hij aan zijn kerk. Toen Hij het uitriep, het is volbracht, dacht Hij aan allen voor wie Hij de dood zou ingaan. Hij bleef aan hen denken toen Hij stierf, toen Hij begraven werd en toen Hij opstond uit de doden en naar de hemel terugging, dacht Hij gedurig aan allen voor wie Hij de dood zou ingaan. En nog steeds, nu Hij aan de rechterhand van de Vader is, is het waar wat David hier mag zeggen: maar de Heere denkt aan mij. En dat alles vanwege de gedachte des vredes die de drie enige God gedacht heeft. Nee, die gedachten gingen nogmaals niet over beste mensen. Ook niet over opgeknapte mensen. Maar Hij had gedachten des vredes over diep gevallen mensen. Zeg, arme zondaar in ons midden, zou je niet een beetje hoop krijgen als je dat nu hoort? Misschien voel je er wel eenmaal buiten staan. Kun je er helemaal niet bij. Maar denk dan eens aan die gedachten. En vraag het maar, Heere, als Gij in uw koninkrijk gekomen zijt, zoudt u dan aan mij willen gedenken? Misschien zegt iemand: dominee, hoe kun je nou weten dat de Heere aan je denkt? Hoe ervaar je dat dan? Als Hij inderdaad, zoals David het zegt, aan iemand denkt. Het eerste bewijs is dit: dat Hij zondaren zoekt. om ze zalig te maken. Het eerste bewijs is zijn opzoekende zondaarsliefde. En als je dat mag gaan bemerken in je leven, is dat een bewijs dat hij aan je denkt. Nee, je kan het niet geloven als hij je laat zien hoe zondig je bent. Je kan het niet geloven als hij je laat zien in de spiegel van de Heilige Wet. Je durft het niet te geloven als hij heel je zondige leven gaat openleggen. Dat hij aan je denkt, maar toch is het dan al zo. Maar dat wordt anders als de Heere met die eerste lichtstralen van het evangelie in je donkere hart gaat schijnen. Als je uit het heilig evangelie woorden van hoop en troost gaat horen, dan is dat een bewijs dat hij aan een zondaar denkt. En het wordt sterker als hij zich gaat openbaren vanuit het heilig evangelie. Het wordt sterker als je door de werk van de Heilige Geest gaat bemerken, hij komt tot mij, hij spreekt tot mij. Het is de Christus die tot mij spreekt. Dat is een bewijs dat de Heere aan je denkt. En als hij steeds meer onderwijs gaat geven over wie hij is en wat hij gedaan heeft, dat zijn de bewijzen dat hij aan je denkt. Als er een opwas mag komen in de kennis en de genade van Christus, het is een bewijs dat hij aan je denkt. Ja, alle bewijzen van zijn genade, van zijn liefde, van zijn trouw, dat zijn nou juist die tekenen waar hij zijn kerk mee laat weten, de Heere denkt aan mij. Weet u wanneer hij dat ook in het bijzonder laat ervaren? In het leven van de zoekers en de liefhebbers van de Heere, want zo worden ze in deze psalm ook genoemd, als de Heere het soms goed acht om je in een weg van beproeving te brengen. Nee, dat is niet gemakkelijk. Dat is soms ontzaggelijk moeilijk. Dat je het niet meer durft te geloven, de Heere denkt aan mij. Dat het soms zo kan zijn dat de Heere zo ver weg lijkt te zijn voor je waarneming. Dat je het niet meer ziet, dat je niet meer hoort. En als de ene golf naar de andere over je leven heen gaat, dat je misschien wel eens uitspreekt, de Heere heeft mij vergeten, de Heere heeft mij verlaten. Maar wat zal de Heer op zijn tijd dan weer doen ervaren, dat het helemaal niet zo is, maar dat hij al die tijd dat je in die beproeving was, aan je dacht. Hoe moeilijk het soms kan zijn, hoe duister het kan zijn, hoeveel donkere wolken zich samenpakken voor die zon der gerechtigheid. Maar nooit is er een moment dat Christus, ja dat de drie enige God niet aan zijn volk zou denken. En dat laat hij ervaren. Juist ook in de beproeving. Hoe dan? Dat kan hij op twee manieren doen. Hij kan in de beproeving woorden van troost gaan spreken. Bijvoorbeeld, vrees niet. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Of hij laat je weten, te midden van de beproeving. De Satan heeft je wel zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ik leef om altijd voor u te bidden. Of hij laat het je weten, ziet. Ik heb je in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Of hij komt met dat rijke beloftewoord, wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, gij zult niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken, want ik ben de Heere, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Kijk, zo laat de Heere te midden van de beproeving weten dat hij van zijn kerk af weet. Dat is een troostrijk woord in de verdrukking. En dan kan het soms zo overweldigend zijn dat je te midden van de ellende zinkt. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Maar er is nog een manier waarop de Heere kan laten weten, juist in de beproeving, hij denkt aan mij. Hoe dan? Nou, dat je daadwerkelijk uit die problemen en uit die ellende en die beproeving gaat verlossen. Dat gebeurde toch ook met de discipelen in de storm op zee. Toen hij naar de discipelen gegaan is door de stormen heen en aan boord kwam, met één machtswoord moest heel die storm gaan liggen en er kwam een stilte op het meer. Zo doet hij nog steeds. En is dat ook niet een heerlijk bewijs dat hij aan de zijnen denkt? Ja, weet u wanneer hij zelfs ook aan zijn kinderen denkt? Als een schaap bij hem weglopen, als ze verdwalen, zelfs als ze in een grote zonde vallen. Het is niet te begrijpen, maar dan blijft hij denken. Zie het bij Simon Petrus. In wat voor grote zonde viel die man niet? Driemaal heeft hij zijn meester verloochende gezegd. Ik hoor niet bij hem, ik ken hem niet. Ik heb nooit iets van hem gehoord. Ik heb nooit onderwijs van hem gekregen. Ik ben nooit bij mijn rechterhand gevat. Ik ken hem niet. En waaruit bleek dat Jezus aan hem bleef denken? Heb je het ook wel eens meegemaakt? En Jezus zich omkerende zag Petrus aan. Daar heb je het. Maar de Heere denkt aan mij. En daarom roept hij het juist die afgedwaalde schapen ook steeds weer toe. Keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Ziet u wel, zo laat hij de zoekers van het heil des Heren, de liefhebbers van het heil des Heren, steeds weer weten dat hij aan hen denkt. En hij komt te hulp in hun nooddruft. Hij bevrijdt uit hun ellende, zodat ze met David door het geloof mogen belijden. Gij zijt mijn hulp. Gij zijt mijn bevrijder, maar ook dit, dat ze door datzelfde geloof en in diezelfde wetenschap blijven bidden. O mijn God, vertoef niet. Onze laatste gedachte, een biddende gestalte. Ja, dat laatste vers van Davids psalm laat heel duidelijk een blijvende adventsgestalte zien. We hebben gehoord dat het allereerst een ootmoedige gestalte was. Vervolgens dat het ook een gelovige gestalte was. En weet u wat mij zo opvalt in het laatste vers? Daar kom je nou heel sterk het karakter van het ware geloof tegen. Wat is dat? Luther die noemt dat het mijnen van het geloof. Dat is echt zo'n karaktertrek van het ware zaligmakende geloof. De Heer is mijn hulp. De Heer is mijn bevrijder. Want David heeft het ervaren. De Heer is mijn sterkte. De Heer is mijn psalm, want hij is mij tot heil geweest. David heeft het in zijn leven meerdere keren ervaren. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. En hoe meer David dat ervaarde, hoe meer hij de Heere zo nodig had. Het bleef advent in zijn leven. En als het geloof in de beoefening was, was het mijn hulp en mijn bevrijder. En het blijkt ook uit de laatste woorden van onze tekst, dat korte gebed. O mijn God, vertoef niet. Een heel kort adventsgebed. Maar eigenlijk een heel teer gebed, gemeente. Want als David zijn Heer hier aanspreekt met de woorden, O mijn God. Weet je wat David dan mag weten? Ik ben zijn kind. En zo komt hij tot zijn God. Ja, als een ellendig kind. Als een nooddruftig kind. Maar tegelijkertijd als een kind dat weet wie zijn God is. En wat hij aan zijn Adonai heeft. Vandaar dat gebed. O mijn God, vertoef niet. Alsof hij zeggen wil. O mijn God, hoe menigmaal hebt u mij niet willen helpen. En mij willen bevrijden uit alle nood. O Heere, blijf niet ver van mij. Dat is de betekenis van het woordje vertoef. Blijf niet ver van mij als ik in een nieuwe nood zal komen. Laat uw hulp en uw bevrijding niet ophouden, zolang ik hier op de aarde ben, als een ellendige. Als een nooddruftig in mijzelf. Want Heere, als u vertoeft, als u op afstand blijft, als u achterblijft, komt er niets van mij terecht. Dan ben ik tot alles toe in staat. O zie mij Heere, wien elk moet duchten, tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. Toon dat gij mijn rampen ziet. O mijn God, vertoef niet. Dat is nou een blijvend adventsgebed, gemeente. Van alle die de Heere vrezen. Het wordt al gebeden aan het begin van het geestelijke leven. En het gaat mee tot de laatste snik op aarde. O mijn God, vertoef niet. Omdat degenen die wederom geboren worden en het nieuwe leven ontvangen, steeds weer uitzien naar de komst van de Heere. O mijn God, vertoef niet. In dit tere gebed hoor ik iemand bidden. En ik hoop dat het weerklank vindt. En dat je even mee mag bidden, zo in de stilte. O mijn God, blijf niet als mijn God op afstand. Kom tot mij en bezoek mij met uw heil. Toon mij uw goede tierenheid. Doe mij uw gunst en uw liefde ervaren. Doe mij in uw nabijheid verkeren. Doe mij uw nabijheid smaken en vergun mij toch gemeenschap met u alleen. Laat mijn ziel zich verlustigen in de tere liefde en de overvloedige genade die er bij u te verkrijgen is. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goeder tierenheid. O mijn God, vertoef niet. Helemaal niet als de vijanden op de loer liggen om mij aan te vallen. Als de zonde mij aankleeft, o mijn God, vertoef niet. Als de duivel me aanvecht, o mijn God, vertoef niet. Als de wereld op mij afkomt met de verleidingen en met de lusten. En de wereld zo trekt, o mijn God, vertoef niet, want zonder u kan ik niets, zonder u ben ik niets, zonder u heb ik niets. Maar als u er bent, dan ben ik veilig, want dan heb ik alles. O mijn God, vertoef niet, als het u ook behaagt mij in duistere dalen te leiden. Laat ik dan juist mogen ervaren, gij zijt met mij en uw stok en uw staf, die vertroosten mij. O mijn God, vertoef niet als mijn geloof zo aangevochten wordt, als mijn geloof weer zo zwak wordt en als mijn hoop weer vergaat. O mijn God, vertoef niet als de liefde bij tijden weer zo kil kan worden, maar wees mij steeds nabij, begeef mij niet, verlaat mij niet. Dat hebt u, o mijn God, toch verworven aan het kruishout op Golgotha, waar u, Heer Jezus Christus, van alles en iedereen verlaten werd, waar u zelfs van uw Vader verlaten werd, o Heer Jezus Christus. Maar juist daarom, Heere, hebt u toch beloofd om mij tot God te brengen, en dat ik nimmer meer van mijn God verlaten zou worden. O mijn God, ik kan het, ondanks mijn ellende, ondanks mijn nooddruft, ondanks mijn zonde en onwaardigheid, toch niet nalaten te bidden, steeds weer te bidden. O mijn God, vertoef niet totdat de tijd aanbreekt en u mij zal brengen waar u zelf bent. Dat is in de eeuwige heerlijkheid, waarvan geschreven staat, waar u alles zult zijn in alle. Zie daar het biddende adventsleven van de strijdende kerk op aarde. Laat dat gebed met u meegaan, liefhebbers van de Heere. Laat dit gebed steeds weer in uw hart zijn, zoekers van de Heere. Want nog steeds is het waar en blijft het waar. Maar het is mijn goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heere, wiens werk ik roemen zal. Maar als je dit nou mist, wat dan? Als je het niet durft te zeggen, de Heere denkt aan mij. Als je het niet kan zeggen, de Heere is mijn hulp, de Heere is mijn bevrijder, de Heere is mijn God. Als je nou voor je waarneming helemaal geen geestelijk leven bezit, ach wat dan? Nou, als je echt geen geestelijk leven bezit, dan ben je echt met recht arm. Straat en straat arm. Dan ben je echt in een zeer erbarmelijke toestand. Dan ben je met recht het meest ellendige mens op deze aarde. Maar luister eens. Luister eens. Zul je dan eens met de laatste woorden van Davids psalm op je knieën terechtkomen voor God? En maak dan van dat laatste vers is één groot smeekgebed. Heere, hier staat het, dat ik ellendig ben, dat ik arm ben. Laat mij het toch zien, Heere. Laat mij eens zien hoe erg het met mij gesteld is, en maak u mij een nooddruftige. Heere, ik geloof het wel dat u aan uw kinderen denkt, maar ik ben geen kind van u. Ik sta er buiten, Heere. Maar mag ik dan toch vragen of u aan mij wilt denken? Heere, ik heb niets waarmee ik voor u kan komen. Ik sta met lege handen. Het enige waar ik nog op kan wijzen, met heel mijn onbekeerlijk hart, met heel mijn zondige leven, dat u, toen ik nog een klein kind was, uw namen hebt willen schrijven op mijn voorhoofd. En u weet hoe ik dat verzondigd heb. Maar nochtans hebt u daarin al laten weten. Ik wil je God zijn. Hier ben ik, Heere. Ik ben een ellendige, ik ben een arme, ik weet ten diepste niet eens wat echte nooddruft is. Maar ik heb in de kerk gehoord, ik heb in de predik gehoord, dat ik van dit tekstvers één smeekgebed kan maken. Heere, help mij. Heere, bevrijd mij. O Heere God, vertoef niet, blijf niet achter, maar red mij. Arme zondaar, tot uw eer. En dan kan ik u zeggen, wie zo mag leren bidden en aanhouden mag, zal op Gods tijd verhoord worden. Want Hij heeft het beloofd en ik ga het voor de derde keer prediken vandaag. Zo Hij vertoeft, verbijt Hem. Want Hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat hebt u veel gegeven. We kunnen het ook niet in woorden uitdrukken. Maar wij mogen wel zeggen dat u in ons midden was als één die dient. Geeft u zelf vrucht, Heere, tot uitbreiding van uw koninkrijk. dat er nog vele getrokken mogen worden, die u gaan zoeken, die liefhebbers mogen worden van het heil des Heren. En die het steeds meer en steeds dieper gaan ervaren. Ik ben ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Hartelijk dank, Heere, voor alles wat u gaf. Vergeef u alstublieft het zondige. En wat niet was, naar uw heiligheid. Verzoen het, Heere. En mag het woord zo met ons meegaan in deze nieuw begonnen week. Wilt u aanstaande zondag ook met onze vriend en broeder, onze oudherder en leraar zijn, dominee Ruijs, als hij hier de gemeente mag dienen. Wilt u ook met ons zijn als wij de gemeente van Vianen mogen dienen. En wilt u op alle plaatsen waar uw woord gepredikt wordt, uw zegen schenken. Dat alles hebben wij niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 56, de versen 4 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 4 en 6 van Psalm 56. vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.